Oh, jullie moeten op een teken wachten, begrijp ik. Hij vergat het teken te geven. Mooi. Goedemorgen, beste mensen. Mooi, zeg. Ontferm Heer, dat blijft natuurlijk hangen. Dat is ook de laatste zin. Bijna filmisch in de muziek neergezet. Prachtig, heel zacht. Ja, mooi. En ik zeg altijd, ik hou niet van koren, maar dit vond ik mooi. Dat is toch wat, hè? Mensen kunnen veranderen. Ja, ja, precies. Prachtig. Kyrie eleison, curios. Hè? Kyrie, Heer, eleison, ontferm u. Ja. Ja, nou, en daar stond het dan, hè? Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk. Ontferm u, Heer. Hè? En ik dacht net, zo, toen ik het zo zag staan, toen dacht ik van ja, wij lezen dat normaal gesproken altijd in de verleden tijd natuurlijk. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. Zo staat het in de Bijbel. Maar de Bijbel is natuurlijk al heel lang geleden geschreven en staat veel in de verleden tijd geschreven natuurlijk. En toen dacht ik van ja, ik heb mezelf eens een keer door iemand zo die dat zei, eigen gemaakt om ook de Bijbel in de tegenwoordige tijd te lezen. Dus als je dan bijvoorbeeld Johannes 1, vers 12, een heel bekend stuk, gaat lezen, dan staat er wie hem ontvangen, of wie hem wel ontvangen, en in zijn naam geloven, geeft hij het voorrecht om kinderen van God te worden. Daar staat natuurlijk, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Maar ik dacht, als we het in de tegenwoordige tijd plaatsen, dan komt het voor mij dichterbij. En sterker nog, dan komt het ook veel dichterbij voor die mensen die om me heen staan. Die ook in staat mogen zijn, niet alleen van toen, oud verhaal, maar die ook in staat mogen zijn om dat uit te spreken. Als ik hem ontvang en in zijn naam geloof, krijg ik het voorrecht om een kind van God te worden. Dat is mooi. Dat is mooi. Want volgens mij gaat het daarom. Volgens mij is dit, zeg maar, een van de centrale teksten waar het gaat om het doel van God met de Heer Jezus. Namelijk dat wij in plaats van alleen maar nog schepsels, zou je kunnen zeggen, daadwerkelijk kinderen van God worden. En dat wil dan niet zeggen, kijk, iemand die een schepsel is, wij zijn ook allemaal schepsels, en iemand die een schepsel is, kan ook op een bepaalde manier kijken naar God en op een bepaalde manier leren kennen, zegt de Bijbel, ook door de natuur. Maar uiteindelijk, als je kind van God wordt, een kind aan huis bent, zeg maar, en je een kind mag weten die gelooft, oftewel eenvoudig vertrouwt, die als het ware, net als mijn dochter gewoon, als papa onderaan de trap stond en zij zat op de derde of vierde trede, en je zei, kom maar schat, spring maar, ik vang je op, dat je dat dan weet met je hele hebben en houden, dat hij je opvangt. Hoe groot de sprong soms ook misschien moet zijn. En daarom ook, en zij loven God en staan in de gunst bij het hele volk, dat brengt het ook direct even weer bij ons. Want normaal zouden we het lezen, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Fijn, hè, die eerste gemeente. Oh, weet je wel zo, hè? Leuk voor hun, weet je, krijg je dan, hè? Terwijl waar het om gaat, is dat wij gaan zien, waarom was dat toen? En wat mogen wij nu daarvan leren? Wat mogen wij daar nu uithalen, wat ook nog steeds voor de kerk van vandaag en ook de baptistengemeente te Muntendam vandaag kan betekenen? En dan kwam het ook wel dichtbij, want dan denk je, oh slik, zij loven God. Nou, dat gaat er nog, hè? We hebben een koor voor ingehuurd vandaag dan ook. Hoewel loven natuurlijk, hè, dat is maar een heel klein onderdeel van loven, want dat is dat zingen wat wij doen, dat loven, of je het nou bij een bijbelstudie doet met z'n drieën, drie met de bijbelstudie en een gitaar, zeg maar, of dat je dat doet in een kerk als deze, of in welke kerk dan ook maar, in de hele wereld. Dat loven, dat is niet alleen maar tussen, zeg maar, 10 en 11 op zondagmorgen, of tussen 8 en 10 ergens tijdens de bijbelstudie op woensdag 1 keer in de 2 weken, of weet ik voor wanneer je dat hebt. Maar dat loven, dat zit hem in alles wat je doet, wat je bent, wat je alles, in je alles. Je kunt ook met je geld en je goed God loven. En je kunt ook met je talenten God loven. Je kunt met een heerlijk gebakken, warm ruikende cake God loven. He, dus natuurlijk, ik weet wel dat loven, dat zit, natuurlijk is dat zingen of uitspreken, proclameren of belijden. He, van de waarheid van God en de grootheid van God en de goedheid van God en de liefde van God. Tuurlijk, dat weet ik. Maar het is zoveel meer, want uiteindelijk gaat het erom dat... En dan komt dit verhaal weer, zeg maar, gaat het naar de volgende deel van de zin toe. Zij loven God en staan in de gunst bij het hele volk. En dan denk je van, nou, nee, we ze best aardig kunnen zingen waarschijnlijk. Nee, maar dat is het dan dus niet. Dat is het niet. Het was niet een goed koor en daarom stonden ze in de gunst bij het hele volk. Dat was het niet. Zij loofden God in alles wat ze waren. En dat loven van God in alles wat ze waren en deden, was zo levensveranderend, mag ik het zo zeggen, life-changing, dat daarom zij mensen werden waar de hele rest van het volk om hen heen, zeg maar alle menterwolders, muntendammers, weet ik het, die gaan zeggen van, hé, die mensen, dat zijn gave lui. En dat ze goed gaan spreken over die mensen die hier dan weliswaar natuurlijk gewoon op zondagmorgen tussen 10:30 en 11:30, zeg maar, binnen zitten. En denken dat dat kerk is. Maar vooral omdat het hier gebeurt voor wat betreft het loven en het luisteren naar Gods woord. En dat het hier gebeurt voor wat betreft het levensveranderende, waar je keuzes maakt vandaag, op zondag misschien wel, naar aanleiding van dat woord. Daardoor ga je, als de deur open gaat, en niet alleen voor de koffie, maar vooral daarna, van maandag tot en met zaterdag, zeg maar. Of zondagmiddag tot en met zondagmorgen 10:00. Daar is de kerk dan. Daar is de kerk dan. En dan kunnen we ook in de gunst staan bij het hele volk. Want kijk, het hele volk past hier niet eens in. Alle Muntendammers. Hoeveel mensen zitten hier? 1400? 1500? Oh, 5000. Nou, dus, ja. Ik heb ze proberen te tellen terwijl ik zo met Rob hier reed. Maar hij reed zo hard. Ik denk, nou ja. Dennis zagen we nog en zo. Ik denk, 14.000. Nee. 1401, maar nee, oké. Nou, maar goed, dus dat. Hè? Zij loven God en stonden in de gunst bij het hele volk. En dan gunst, hè? Ik weet niet of jij dat wel eens hebt, hè? Dat je zegt van, joh, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik kan bijna niet uit mijn mond krijgen. Zou je me een gunst kunnen verlenen? Dat is een beetje zwak, hè? Dan heb je iets nodig van een ander. Buh. Vind je niet? Ik doe het liever allemaal zelf, toch? Ik er zelf doen. Dan leren we vanaf dat we 3 zijn. Ik er zelf doen. Ik er zelf alles regelen. Het leven is maakbaar. Hatsenflats. Ik ga ervoor. Goed hard werken. Geld verdienen. Huisje bouwen. Gezin stichten. Kerkje bouwen. Mag ik je om een gunst vragen? Dan kom je wel van helemaal beneden, hè? Zeg maar. Hè? En wij komen liever van boven, hè? Natuurlijk. Daarom sta ik hier ook op de verhoging, zeg maar. God kwam van boven, maar hij ging via beneden. Hè? En hij is degene die gunst verleent. Hè? Ik kom daar zo op terug. Levensveranderend. Maar levensveranderend. Oh, ik moet gaan klikken, geloof ik, hè, natuurlijk. We moeten die Bijbeltekst nog lezen. Levensveranderend, maar wel van binnenuit. Van binnenuit. Je moet niet christelijk gaan doen. Weet je wel? Dat je de juiste woorden zegt en zingt op zondag. En op maandag denkt van, nou, hoe zal ik dat nou weer eens gestalte geven? Dan moet ik zo en zus en zo vrij goed over nadenken even. En weet je wel zo. Nee, levensveranderend betekent dat iedere cel in ons zich daadwerkelijk omkeert in God loven. En het offer van Abel. Het offer van Esau niet. Want dat ging naar beneden. Maar het offer van Abel. Wat omhoog gaat en God looft. Oh, als wij mensen worden, kinderen van God worden, soms Abel, dan gaat het offer omhoog. En dan denkt God, de geur van Christus, wat heerlijk, denkt hij dan. Geweldig. Maar dat moet wel van binnenuit komen. Dat iedere cel en ieder programma en al het denken wat we doen en al het gevoel wat we hebben, uiteindelijk zeg maar in dat geloof, in dat vertrouwen wordt ingepakt en helemaal veranderd. Helemaal veranderd. De tekst, komt die. Ik begin met 43, want er staat natuurlijk, deze ene zin staat natuurlijk in een kader. Überhaupt in het hele kader van handelingen. De handelingen, zou je kunnen zeggen, van de apostelen. Je zou ook kunnen zeggen de handelingen van de Heer Jezus, want die zat daarachter. Je zou ook kunnen zeggen de handelingen van de Heilige Geest. Want die was door de Heer Jezus gegeven als een gunst. En die was op de mensen gekomen. En zelfs Petrus, die nog wel een beetje een angsthaas was, een riet. Simon, bewogen door de wind, door allerlei winden. En dan stond hij weer op en dan zei: oh Heer, we zullen van alles met u doen. En geweld, we gaan achter u aan en we zullen met u sterven. En de volgende keer zegt hij: die man die ken ik niet. Weet je wel, dat rietgevoel. En uiteindelijk zegt de Heer Jezus dan tegen hem: van, jij zult Petrus heten, Petra. En op de belijdenis die je nu doet, u bent de Messias, zal ik mijn kerk bouwen. Niet op Petrus, want dan moet je weer een paus hebben. Dat hebben wij niet bij de Baptisten, dus dat doen we niet aan. Maar op die Petra, op die uitspraak, op die rots, wat je nu zegt, u bent de Messias, de verlosser van de wereld. Daarop zal ik mijn kerk bouwen, daar gaat het dus om. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, of die de Heilige Geest door de apostelen heen verrichten, zou je ook kunnen zeggen, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk, daar heb je hem. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Nou, je ziet wel, ik heb een paar woorden vet gedrukt en ook een paar woorden onderstreept. En ik heb begrepen, laat ik het maar zo zeggen, ook in mijn gesprek even met een aantal mensen zo van jullie, dat waar we naartoe zouden willen is een gemeenschap die openstaat, een gemeenschap die bewogen is ook met de wereld om ons heen, met ons Muntendammers. Een gemeenschap die ook graag ingezet wil worden om daadwerkelijk van zeg maar zondag 12 uur na de koffie tot zondag 10 uur voor de dienst zo leven met mensen in relaties en zo leven boven alles met heb God lief boven alles en daarnaast als uzelf, dat wij daadwerkelijk een verschil maken. Nou, dan moeten we wel inderdaad in de gunst komen te staan, zeg maar. In de gunst komen te staan. En dan zie je hier dus dat, nou ja, tekenen en wonderen al bijvoorbeeld, hè, dat is een dingetje. Kijk, ik denk dat er hier best mensen zijn die allemaal wel een stukje getuigenis hebben, zoals ik bijvoorbeeld. Ik, toen ik tot geloof kwam, had ik vier knieën, zeg maar. Hè. Dus hier twee knieën schrijven, voor jullie even hier, zeg maar. En daaronder zaten dan echt gewoon sukke dikke met vies vocht gevulde bulten, zeg maar, onder. En dat had ik al heel lang zo. En wat het precies was, wist ik ook niet. En ik had kinderreuma gehad vroeger. En omdat ik een beetje een gewichtig mens ben, zeg maar, was dat langer doorgeduurd. En op mijn 21 kom ik tot geloof. En die knieën waren daar nog steeds het probleem van. En toen ik op tot geloof kwam, het eerste wat ik wilde is zo graag op mijn knieën God danken voor het leven wat ik mocht ontvangen. Voor de liefde die ik mocht ontvangen. En dat ging niet. Ja, dat hield ik 1 minuut vol. En dan verrekte ik van de pijn. En toen ben ik gaan bidden, ach Heer, mag ik alsjeblieft, mogen die knieën genezen worden en dat ik dan u langer op mijn knieën mag danken. Dat zou ik zo fantastisch vinden. En dat is gebeurd. Er was enig moment in de tijd van Marty Haier, ik weet niet of die naam jullie had zeggen, en haar mannen en vrouwen van gebed om haar met haar stichting, ben ik even vergeten. Maar tijdens een gebedsmoment bij haar in zo'n dienst ergens, werd ik gewoon aangeraakt en voelde het als warme handen op mijn knieën. En sinds die dag, ik ben in 84 tot geloof gekomen, dus het was toen 86, 2,5 jaar later, nadat ik tot geloof was gekomen, kan ik gewoon echt wel een half uur, wel een uur op mijn knieën zitten. Geen probleem meer. Dat is zo geweldig. En ik denk dat er veel meer mensen... En dat is een teken, een wonder zou je kunnen zeggen. Maar ook tekenen, er zullen heel veel dingen zijn die gebeuren, om ons heen ook. Waarvan je denkt, hè? Dat is apart. Dat kan wel eens een teken zijn. Hè? En dat is niet dat teken van ga maar zitten, weet je wel. Dat is een ander teken. Ik geef een teken. Maar tekenen en wonderen, maar dat is al een dingetje natuurlijk. Want kijk, ja, intern vinden we dat al soms van, hoe ga ik daarmee om? In de kerk is dat best lastig, tekenen en wonderen. Want er zijn mensen die zijn heel radicaal, zeg maar. En die willen allemaal tekenen en wonderen. Die willen alleen maar tekenen en wonderen zien. Hè, net als de Grieken, zeg maar, zoals de Heer Jezus dat zegt. Die verlangen wonderen en tekenen. En er zijn mensen die kunnen daar gewoon niks mee, want die denken van God is gewoon goed en ik heb altijd alleen hem geloofd, maar ja, moet ik nou per se mij dan op mijn gebed verhoren en een wonder doen? Of zo? Hoe zit dat nou? Nou, ik denk dat je dat gewoon aan hem moet overlaten. Heer, als u een wonder wil doen, doe maar een wonder. En Heer, als u een teken wil geven, geef maar een teken. Ik laat me er niet door afleiden, want ik blijf gewoon vast vertrouwen op wat er ook gebeurt. Wel wonder of geen wonder, wel teken of geen teken. Wel een goed gevoel of geen goed gevoel, wel of niet een volle kerk. Heer, ik sta vast in uw genade. Daar gaat het om natuurlijk. Maar het is wel mooi als er iets gaat gebeuren in jouw leven, in onze levens, in onze gemeenschappen, waarvan we zeggen van dit is wonderbaarlijk, ongelooflijk. Dat vind ik wel mooi. En ik geloof dat dat er ook is. Ook in ons midden, dat geloof ik echt. Dan ten tweede, doordat die tekenen en wonderen waren, werd iedereen vervuld met ontzag. He, dus je hebt dan ook mensen die gaan dan zeg maar achter die wonderen en tekenen aanlopen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Daar zijn de tekenen. Nou, als ik dan genezen wil worden, moet ik daarheen. En als dat niet gelukt, dan moet je daarheen. Als dat niet lukt, dan moet je daarheen. En uiteindelijk kom je weer terecht bij hypnose of een naald in je lichaam of zo. En je denkt van, dat heb allemaal niet gewerkt. Wonderen en tekenen. Snap je? Pas op dat je niet achter wonderen en tekenen aangaat. En als ze er dan zijn... Kijk, dan kan het natuurlijk ook zijn dat... Ik zal je eerlijk vertellen, ik heb ook voor mensen gebeden die bevrijd zijn van demonen. Ik heb voor mensen gebeden die gewoon simpel een hoofdpijn hadden die dag. En dat niet konden gebruiken en daarvan op dat moment gewoon vrij werden. Maar ik wil dan graag het liefst gewoon ergens op de grond gaan liggen kronkelen. Want ik denk van, Heer, u bent zo goed. Ongelooflijk. Hoe is dit mogelijk? Wat een God. En dan denk ik van, weet je wel, ik heb hem niet in de broekzak. Als je nog één keer God zegt, sta je naast hem, zegt iemand wel eens, hè? Pas op. Hij is wel gewoon de Almachtige, de Heilige. En als wonderen en tekenen niet leiden tot ontzag voor God, dan leidt het nergens toe. En ontzag voor God betekent dat je hem gaat zoeken. Ontzag is een woord als respect, hem eren met respect. Ontzag is een woord als de vrezen des Heren stond er vroeger in de Bijbel. De vrezen des Heren. Maar dat betekent een intieme omgang met God. Dat je toch als kind van God toch heel dichtbij mag komen. En tegelijkertijd weet, maar ik ben klein en hij is groot. Dat klinkt als Calimero, dat weet ik. Maar het mooie is dan dat hij zegt, maar je bent geen Calimero. Dat is het mooie ervan. Want hij zegt, bedenk de dingen... Bedenk mijn gedachten. Ik wil je mijn gedachten leren. Ik wil je mijn wegen leren. Ik wil je, en dan kom ik zo meteen aan toe. Ik wil je optillen tot een hoogte die je zelf niet had kunnen verwachten. Calimero. Nee, dat zegt hij dan niet. Snap je? Goed. Wonderen tekenen. Ontzag. En dan, maar het is wel veranderend. Levensveranderend. Life changing. Want... Wat er gebeurde is, zij hadden alles gemeenschappelijk en verdeelden datgene wat zij hadden zo onder elkaar dat iedereen voldoende had. Mag ik zo zeggen? Dat is wat er staat. Nou, dan dat tweede deel. En ze kwamen elke dag trouw en eensgezind in de tempel. Hè? Trouw en eensgezind. Trouw vindt men niet bij velen, staat er ook in de Bijbel ergens. Dus nou ja, ik hoop dat wij voor onszelf kiezen hier. Zoals jij, zoals u hier zit. Dat je zegt, ik wil trouw zijn. Als we trouwen hebben, krijgen we ook zo'n ring om. Dan ben je geringd voor het leven. Sommige mensen vinden helemaal niks. Maar het zegt iets dat achter die ring die vast zit aan mijn vinger. En ik was een tijdje zoveel kilo's zwaarder geworden sinds mijn trouwen dat ik die ring niet meer afkreeg. Gelukkig kan ik dat nu dan wel. Maar ik wil het helemaal niet meer. Want ik wil trouw zijn aan Gwenda. En in mijn liefde wil ik trouw zijn aan mijn vrouw Gwenda. En daarin ook aan mijn kinderen. Want het is een rondje wat, dat ging maar door. En zo is het ook bij God. Zo is het ook bij God. Hij zoekt trouwe mensen. Trouwe mensen die daadwerkelijk aan de dag leggen dat ze hem op nummer 1 hebben staan. En hij waarschuwt regelmatig natuurlijk. Hè. Dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verzaakt. Nou, dat betekent dat niet van toen je tot geloof kwam en dat alles roze wolken was. En het was geweldig met een harp op de wolk. En dat is niet eerste liefde. Eerste liefde is gewoon dat je God is nummer 1. Dat is je eerste liefde. Dat is een eerste liefde. En die trouw aan hem betonen. Wat zou dat mooi zijn als ik dat mag leren, als we dat met elkaar mogen leren, als we met elkaar daarin elkaar mogen spiegelen en mogen zeggen, is die nog nummer 1 voor jou? Is die nog nummer 1 voor jou? Hij is zo goed. Ik heb ontzag voor hem. Is die nog nummer 1 voor jou? En als je dan zegt, van ja, nou ja, er zijn wel dingen tussen gekomen, zal ik voor je bidden. Want er is altijd genade. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. En als dat dan gebeurt, dan staat er, dan word je ook gewoon eigenlijk een simpel mens. Een simpel mens. Het valt me wel eens op dat in deze wereld moet je houten met touw terug zijn, zeg maar. Je moet minstens of een hele dure auto hebben, of zoals ik, of ik kom in de trein vandaag trouwens. Maar, of je moet weet je, een hoop geld op de bank hebben, of je moet macht hebben. Ja, nee, ja, ik heb een eigen zaak, 100 man. Ja, ik sprak gisteren iemand bij tafeltennis. Ondertussen heeft hij wel aan de drugs gezeten en dat soort dingen allemaal. En loopt hij nog met de littekenen van dat soort dingen rond. Jammer. Daar gaat het dus niet om. Het gaat om eenvoud. Wees maar gewoon een simpel mens. En dan mag ik hier in Groningen toch wel zeggen of niet. Jullie zijn, ik weet het, Groningen gaat niets boven Groningen. Dat weet ik. Dat hoor ik ook altijd. Dus ik dacht altijd van nou een beetje van die hoogmoedige mensen, dacht ik. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn, hè. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Eenvoudige mensen, gewoon simpele mensen die met een oude vrouw die alleen is, simpel de rimpelige handen kunnen vasthouden. Dat soort mensen zoeken we gewoon. Die er wil zijn voor een kind dat is opgevallen, dat is omgevallen met de fiets van op de straat. Of die gewoon een fiets die is omgevallen door de wind oppakt. Of die gewoon een blikje bier wat ergens staat. Waarvan je denkt, van nou dat hoort hij niet, in de prullenbak gooit. Of die gewoon, snap je wat ik bedoel? Simpele mensen. Maar dat zijn grote dingen, hè? Vergis je niet. Het lijkt eenvoudig. Maar het zijn grote dingen. In Gods ogen. En dan staat er eenvoud en vol vreugde. Hè? Vol vreugde. Dat heb ik ook een tijdje gehad. Dan dacht ik van, ik ga ervoor, Heer, want ik wil zorgen dat de natuur schoon is. En dan liep ik met mijn zoon, gingen wandelen. En dan zei ik, Maiko, als we dingen zien in de natuur, we hebben een zak bij ons, dan stoppen we de dingen erin, weet je wel. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat ik me ging storen aan hoeveel er wel niet lag. En dan zei ik, nou Heer, het is voor u, weer, moet je kijken hier, Heer. Weet je wel zo, hè, dat. En dan ging ik me storen aan al die hele nare mensen die zomaar gewoon dingen in de natuur gooiden. En dan was ik niet goed bezig, want ik was de blijdschap duidelijk kwijt, zeg maar. Hè? Ja. Dus het mooie is dat het eenvoudige, een geest van eenvoud, zoek niet de hoge dingen, zegt de Bijbel ook, maar dan wel vanuit vreugde. Vanuit vreugde. Dat je de dingen met plezier kunt doen. Dat zou mooi zijn. En dan, zij loofden God, hè? Wij hebben gezegd vandaag, zij loven God en stonden in de gunst bij het hele volk. Zij staan in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Heb je dat gelezen? Ik had hem even onderstreept voor je. Denk van, dan zie je hem, hè? Want wij hebben natuurlijk als kerk eeuwenlang gedacht dat wij die mensen eens even moesten bekeren. Ik heb dan trouwens een mooie preekgelegenheid zo. Jullie moeten je bekeren. Zondaars. En dan die mensen buiten hier dan. Godloos. Van God los, compleet. Dat kan toch niet? Nou, dat vind ik ook wel. Maar God, er staat dat door de gunst waren de mensen die dagelijks daar kwamen, die gered wilden worden. Wilden worden. Waar moeten wij gaan, zeiden ze. Wij willen hebben wat jullie hebben. Help ons alsjeblieft. En dan komt er 3000 man, en nog eens 3000 man. Nou, die kerk is gelijk te klein hier, hè. Dan moet je gelijk nadenken over na 125 jaar. Hoeveel was het ook weer? 125 jaar. Van ja, we moeten een nieuw gebouw ergens neerzetten. Dan maar de gamma opkopen of zo. Moeten die mensen kwijt. Ja, misschien blijven er dan een paar hier zitten, weet je wel. Voor, nou, gewoon leuk. Maar snap je wat ik bedoel? We zitten toch niet vast aan het gebouw, hè, hoop ik, hè? Het is een mooi gebouw, hoor, dat geef ik toe. Wel? Mensen die aan het orgel vastzitten? Mensen die elke zondag op dezelfde plek zitten, kan ook nog? Ja, nee, dat zal vast. Dat is in elke kerk. Dat geeft niet. Daarom ging ik nou daar zitten. Anders denk je dat ik altijd vooraan wil zitten. Nee, want het kon niet, want het koor zat hier. Maar in ieder geval, snap je wat ik bedoel? Kan er een dusdanige, zeg maar, blijdschap en eenvoud en vreugde en gevoel zijn van, hey, ja, dit is waar het om gaat. Mensen die gered willen worden. Die als het ware hun haren wel uit de kop kunnen trekken. En zeggen, oh ja, wauw. Die trekken zich aan hun eigen haren. Als de baron van Münchhausen trekken ze zichzelf uit het moeras omhoog. En die zeggen nog net, waar kunnen we gered worden? We willen gered worden. Dat is toch geweldig, hè? Ik geloof erin. Ik geloof dat jij ergens kunt zijn gewoon. Omdat je 's morgens Gods geest hebt gezocht en Gods aangezicht hebt gezocht en de Bijbel hebt gelezen en de liefde van God daarvoor hebt gekozen, of je het nou gevoeld hebt of niet, je hebt ervoor gekozen. Je hebt ervoor gekozen om te zeggen, ik wil lief hebben. En dat dan gewoon mensen naar je staan kijken en die denken, wat heeft die gast? Waarom spreekt hij mij zomaar aan? Of waarom vindt hij mij leuk? Of hij waardeert mij, dat hoor ik in zijn woorden of dat zie ik in zijn blik. Of, weet je wel, dat. Ik geloof dat mensen dan gaan zeggen, wat heb jij eigenlijk? En ja, ik ben dan zo'n kerel die dan heel radicaal tot geloof is gekomen in 1984. Van het een op het andere moment. En dat vrienden toen zeiden van, joh Gert, je kijkt zo gelukkig uit je ogen. Dat heb je nog nooit gedaan, wat is er aan de hand? Weet je wel? Maar ja, dan ben ik ongeveer, hoe lang is het nu, 32 jaar verder, zeg maar. En dan is het maar de kunst om dat dan vol te houden natuurlijk. Dan word je moe van, hé. Ik doe altijd erg mijn best, maar ik word er erg moe van. Nee hoor, dit is de kunst namelijk, dat je de gunst van God ontvangt. Dat je de gunst van God in je leven ontvangt. En dat die geeft dat je God looft. En dat die geeft dat je God geeft. En dat die gunst in jouw leven verandert. En dat die gunst in jou maken dat je anders naar mensen kijkt. En dat je denkt, daar staat een mooi mens. Met of zonder tattoos, wel of geen homo. Daar staat een mooi mens. En ik mocht alles zeggen, werd me gezegd, maar dat ga ik dan ook doen. Nee, joh, maar snap je wat ik bedoel? Wij hebben zo gauw ons oordeel klaar. Terwijl als je gaat denken, daar staat een mens, een creatie die bedoeld is als kind van God. Dan ga je anders naar die persoon kijken. Dan zit je anders hier als deel van deze gemeente en dan wordt je gemeente anders. Dan gaat je gemeente anders reageren op de wereld buiten. En dan zei ik al, nou reken je net met Rob hier doorheen. En Rob kent dan iedereen gewoon in Muntendam. Maar ik denk dat iedereen in Muntendam iedereen kent. Dus het is gewoon een leuk, gezellig dorp. Nou ja, bij wijze van spreken dan, Rob. Maar het is gewoon een leuk dorp, denk ik, weet je wel. Waar een beetje ons kent ons gevoel. En ja, als ik dan in Amsterdam loop, nou, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ieder voor zich. Gevecht tussen mensen. Wie is de beste? Maar... in welke plaats je ook woont, dat maakt niet uit. Uiteindelijk gaat het erom dat die kerk een verschil maakt. En dat die kerk daadwerkelijk in de gunst komt te staan. Wij als gemeenschap van Jezus Christus in de gunst komt te staan van mensen. En dan moest ik net denken ook, hè, we hebben net ook, net werd er iets gedaan over die bloemen. Hè. Blijkbaar kwamen een paar mensen, die kwamen iemand tegen. En dan werd er ook gehoopt, hè, dat die mensen iets gaan zien van troost, van hulp, van mogelijkheid bij God. En wij hadden ooit een 20-plus, toen waren wij nog een jeugdclubleiders, waren we toen in Veenendaal. Hadden we een 20-plus club en altijd vooraf aan de 20-plus club op zaterdagavond, die begon om 8 uur, hadden we van half 7 tot half 8, hadden we een uur gebed vrijwillig voor de mensen die wilden komen. Die groep groeide. En dan gingen we bidden voor onze niet-christelijke vrienden. En zo heeft er, het schriftje is nog in het beheer van iemand, Peter Romein, die heeft het schriftje nog steeds, waar die namen in stonden. Dan baden we voor specifieke dingen. En als God specifieke dingen zei, dan schreven we ze erbij. En er staat bijvoorbeeld, Fred Poort staat daarin. Nou, Fred Poort was een jongen die ik was tegengekomen, spelend met een band in Barneveld onder de Jan van Schaffelaar toren. En die zag ik in één keer en ik had het gevoel dat God tegen me zei, ik wil dat je met hem gaat praten. En Fred Poort was een man met zo'n bril, zo'n baard en allemaal van die lege jassen met allemaal van die toestanden en zo. En ik dacht, ach heer, alsjeblieft, doe mij een leuk lief klein meisje waarmee ik over u kan praten. Een leuk lief klein meisje. Dat vind ik makkelijker. Zo'n stoere gast, ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Nou, fijn, goed. En vervolgens heb ik dat genegeerd, hè. En Ellie en Rickert, die waren daar ook bij en die hadden net opgetreden en die kwamen toen uit Barneveld. En toen was Ellie stond met een meisje met een syndroom van Down te dansen. Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Ik wil zoals Ellie. Weet je wel zo. Dat is makkelijker. Dat is leuk gewoon, toch? Ja, die mensen daar hou je sowieso al van natuurlijk. Dus ja. En nou, vervolgens was er in één keer toch weer een soort van klop, klop, klop in mijn hoofd, in mijn hart. Weet ik veel waar, maar kijk nou nog eens. Die woorden kwamen binnen bij mij, zeg maar. En toen keek ik nog eens naar die gast daar op dat bankje achterin met die grote stoere bril. En toen zaten er twee kinderen, links en rechts naast hem. Een jongetje van 6 en een meisje van 8. En toen dacht ik, oh, hij is ook papa. Dan durf ik wel. En ja, zo ben ik met Fred in contact gekomen. We hebben jaren, 5 jaar lang voor hem gebeden. Ik ben bij hem op bezoek geweest. We zijn naar concerten gegaan. We hebben ons leven gedeeld. En ja, hij is tot geloof gekomen. En daarna zijn vrouw. En vervolgens zijn dochter. Prachtig gewoon. Zo mooi. En Fred stond in dat schriftje. Daar hebben we veel voor gebeden. En dan denk ik van, nou, als je toch een beweging op gang wil zetten, begin dan vast met zo'n schriftje. En met tijd die je gewoon aan God besteedt. En met tijd waarin je God zoekt in gebed. En waar je gaat proeven dat de gunst van God komt en mensen willen gered worden. Want of ze het weten of niet, mensen willen ook echt gered worden. Of ze het weten of niet, hè. Ik weet wel, ik zei net ook, ik er zelf doen, dat willen ook alle mensen wel. Maar tegelijkertijd realiseert iedereen zich van ja, ik er zelf doen werkt niet echt. Ik heb meer nodig dan dat, om het leven te leven. En om de wereld te zien veranderen, hebben we meer nodig dan alleen maar dat wij dat eens een beetje proberen op te knappen met elkaar. Goed. De gunst, dan ben ik bijna aan het eind hoor, de gunst. Zij loven God en staan in de gunst bij het hele volk. En dat wil ik eigenlijk voor jullie uitspreken. Waarvan ik denk van nou, ik hoop dat het al gewoon voor een groot deel zo is. Ik heb nog niet de interviews gehouden in Muntendam. Dat ga ik wel een keer doen misschien. Maar wat vinden jullie nou van die Baptistenclub? Nee hoor. Maar dat je dus zegt van, dat je bij jezelf nagaat. Is dat zo voor ons? Is dat zo voor ons? Ze zijn wel een beetje raar. Het is net, hoe heet dat? Rivella, zeg maar. Dat toch? Rivella heet dat? Beetje raar, maar wel leuk. Of wel lekker, maar wel leuk in ieder geval. Weet je, dat mensen, ik snap ook niet dat ze daar in 16 rijen achter elkaar tegen elkaars rug aan gaan zitten kijken op zondagmorgen. Daar snappen die mensen helemaal niks van. Beetje saai met een orgel, een piano, een koortje erbij. Oké, maar goed, toch een beetje saai. Weet je wel, want zij gaan liever hardlopen op zondagmorgen. Of nou ja, tv kijken, of een spelletje doen, of weet ik veel wat allemaal. Maar dat ze zeggen, maar als die kerk uitgaat, hè. En dan door de week moet je die mensen eens leren kennen, man. Dat zijn echt gewoon gave lui. Dat zijn gave lui. Als je die kent, dat is een soort van gunstig. Dat is gunstig. Dan zeggen ze dat. En gunstig, gunst, dat woord, dat is een vertaling van het woord charis. Charis, Grieks woord. Ik sta er ook in het Grieks bij. Ik heb het er ook even gewoon in het Vernederlands bijgeschreven. Charis. En charis betekent letterlijk zich verheugen. En dan heb je van die mensen die hebben dan, dat zijn charismatische mensen, wordt er dan gezegd. Wordt ook wel eens over mij gezegd, charismatische mensen. Maar charismatische mensen zijn, dan worden vaak gezien als mensen, zeg maar, die dan, die gaan achter de gaven van de Heilige Geest aan en een beetje radicaal en weet je wel, dat soort dingen allemaal. Terwijl charis betekent gewoon zich verheugen. En als God dat in de Bijbel staat, schrijft, dan bedoelt hij gewoon dat je je verheugen mag in God. En het oude Testament woord, gen. Dat heb ik al een keer eerder gezegd hier volgens mij. Gen, C-H-E-N, zo zou je het kunnen schrijven. Ook met een G, ik hou van woorden met een G, Gert, Gwenda. Maar in ieder geval, gen betekent ook samen plezier hebben. Maar dat is het woord voor genade. Genade. Gen. Charis betekent dus gunst. Maar ook, het komt voort uit zich verheugen. Dus daar zit al in dat je al vanzelfsprekend, zeg maar, je verheugt over God. En dat, luister goed, dat is niet hetzelfde als blij zijn, hè? Want ik sta hier natuurlijk niet te verkondigen van, ja jongens, we moeten een beetje in de gunst komen van de mensen hier in Muntendam. Dus we moeten allemaal wel blij zijn. Kan dat even? Even oefenen. Daar gaat het niet om. Want er zijn heel veel momenten in ons leven dat we absoluut niet blij kunnen zijn, of wel? Bij mij ook, bij jou ook, net zo. Alleen, dan staat er iets in de Bijbel over die diepte van de vruchten van de geest, hè? Liefde, trouw, zachtmoedigheid. En dan staat er dat woord voor, daar staat dan blijdschap, staat er dan wel. Maar het woord vreugde, dat is wat er eigenlijk veel dieper zit dan oppervlakkige blijdschap, zeg maar. Je kunt hele moeilijke dingen te verstouwen hebben en toch intern in je hart, in je gevoel, in alles, in je weten, kun je blij zijn, je verheugen, vreugde kennen over het feit dat je hem mag kennen. Dat je een kind van God bent. En dat is waar hier het over gaat. Het gaat niet over een of andere radicale toestand van geestesgaven. Het gaat over zich verheugen, over het feit, genade die vreugde, plezier en dankbaarheid teweeg brengt. Genade, gunst, die vervulling geeft. Dat. Heer, ik snap ook niet alles van het leven. Sterker nog, soms snap ik er helemaal niks meer van het leven. Maar ergens, dit weet ik en dit voel ik en dit proef ik. En dit weet ik, ik ben een kind van God. Ik heb die keuze gemaakt toen u hem al lang gemaakt had. Het is volbracht. En nu mag ik mijn leven geven aan u en daardoor gunst van u ontvangen. Charis, gen. Dan deze, het wordt gegeven zonder dat er iets voor terug wordt verwacht. Dat is ook mooi, hè? Dat is typisch genade, toch? Genade. Het wordt gegeven zonder dat je het verdiend hebt, maar ook zonder dat er iets voor terug wordt verwacht. Dat vind ik zo bijzonder van onze God. Hij geeft zoveel, hij kan niet anders. Hij blijft maar geven en geven en geven in de hoop dat natuurlijk er iets komt van een relatie en liefde en elkaar leren kennen. Maar hij kan niet anders dan geven, genade en liefde. En soms denk ik wel eens, ach Heer, het valt overal links en rechts, naast me en naast ons. U blijft maar geven, houd er eens op, denk ik wel eens. Ja, dat is misschien een beetje raar, maar wie ben ik, Heer, dat u zoveel gewoon wil geven, maar steeds weer. Wie ben ik, Heer, dat u uw leven überhaupt hebt gegeven voor mij, denk ik dan. Zonder dat er iets terug wordt verwacht, hè. Want al zou er niemand tot geloof zijn gekomen, hè, zou de Heer Jezus het dan nog gedaan hebben, denk je? Het enige motief is dit, de overvloed en de welwillendheid van de gever. De overvloed en de welwillendheid van de gever. En dan kom ik langzaam ook weer naar ons toe, want zo is onze God. En als wij mensen zijn die hem mogen nadoen, mag ik het zo zeggen. En dan niet in allerlei christelijke taal en christelijke toestanden en weet ik veel, maar gewoon in zeggen, ik heb lief als mijn Heer. Ik heb lief als mijn Heer. En ik ken jou misschien wel helemaal niet, of misschien ook juist wel. En ik kies ervoor om te doen wat in mijn macht is, om te zorgen dat jij tot bloei komt. Dat het jou goed gaat. Dat is liefde. Is dat dan lievig? Nee, helemaal niet. Het heeft niets met lievig te maken. Want soms kun je iemand gewoon ook eens fix terecht moeten wijzen. Onderling mag je dat doen, dat doet de Bijbel vermaning. Dat betekent dus niet afwijzen, maar dat betekent schouder aan schouder staan. Samen naar het pad voor je kijken. En zeggen, joh, wat zie jij voor je? Hoe gaat het met jou? Ik denk dat we even een ander pad moeten kiezen. Het zou goed zijn dat je je omkeert. Dat je afkeert van dit en toekeert naar zus. Dat kan soms heel heftig klinken. Maar als we dat niet doen bij elkaar, dan zijn we niet echt met elkaar verbonden, denk ik wel eens. En soms kan dat ook zelfs gewoon naar mensen om je heen zijn die de Heer Jezus überhaupt niet kennen misschien. Maar dat je zegt van, joh, mag ik je adviseren alsjeblieft? Mag ik je misschien dringend adviseren? Dat doe ik wel eens bij mijn eigen broertje. Die de Heer Jezus niet kent. Maar omdat ik weet hoe God is, kunnen de genade en de vermaning, de liefde en soms de moeilijke boodschappen toch samengaan. En als je liever bent, dan denk je, ach, dat doet zo'n pijn bij die gast. Ach, laat ik het maar niet doen. Is ook zonde. Ik moet toch lief zijn. Sorry hoor, maar ik hou er niet van. Ik hou niet meer van lief zijn. Ik vind lieve mensen leuk en goed, tuurlijk. Maar ik wil niet alleen maar lief zijn, snap je? Ik wil een verschil maken. En in de gunst komen bij mensen. Niet omdat ik in de gunst wil komen. Ik wil in de gunst staan bij God. Punt 1. Maar daar sta ik al. Ik sta in de genade. In de garis, in de gein. Maar ik wil graag dat uit mijn leven blijkt. Dat als ik bij iemand ben en ik zeg, ik doe mijn best om te zorgen dat het jou goed gaat. Dat is liefde. Ik maak een keuze. Dat is de keuze van liefde. Het is niet omdat je het verdient, maar Gods genade raakt de zonde van ons mensen. En hij vergeeft niet alleen de mens die zich naar hem keert, maar geeft daarbij, daarboven, vreugde en vervulling. Dat is onze God. Als wij een open gemeente willen zijn, die de deuren open blijven zetten van onze gemeente, van onze kerstlichtjestocht, van onze paastocht in 2018, weet ik het, van onze huizen, die een open blik hebben naar de mensen om ons heen, zonder dat je per se weet hoe het nou precies moet, hè? Want laten we wel wezen, als er zijn zoveel dingen in deze wereld die van je denkt van, ja, oh jongens, dat past toch niet bij God, weet je wel? En dat weet God ook wel. Alleen gaat God dan dingen veroordelen? Gaat God mensen veroordelen? Never. Gaat God mensen buitensluiten? Dat doet kerken wel soms, hè? Dat doet hij nooit, hè? Iedereen mag komen, hè? Dat is het mooie ervan. Uit verkiezing zei Jan Hoek ooit eens een keer tegen mij toen ik daar vroeg, toen hij de bestervensbegeleiding van mijn opa deed. Jan Hoek is theoloog in de PKN, zeg maar, in de hervormde kerk toen nog. Gereformeerde bond, dus dat is een goeie. Ik vroeg van, wat vertelt u mijn opa eigenlijk, hè? En toen zei hij van, nou, had het over uitverkiezing. Hij zei, uitverkiezing zie ik zo. Er is een grote poort en daar staat op, komt allen tot mij. En als je dan kiest omdat je wilde gered worden, en je gaat er onderdoor en je denkt van, tjonge jonge, hoe kom ik hier terecht? En je kijkt nog eens terug, dan staat er op die poort aan de andere kant, uitverkoren vanuit de grond, vanaf de grondlegging der wereld. Hij zegt, dat vind ik uitverkiezing. En toen dacht ik, amen. Amen. Ik geloof erin. Ik geloof erin dat ieder mens vandaag de dag nog steeds en in de toekomst, zolang ons gegeven wordt, tot geloof mogen komen. Transgender, homo, weet ik van allemaal. Mijn eigen broertje die is ooit uit de kast gekomen, een jaar of 10 geleden. En heeft mij gevraagd of ik hem wilde helpen om naar pa en ma en naar ooms en tantes, die dat waarschijnlijk allemaal heel raar vonden, om hem te helpen. Maar hij wist, ik was christen, dus hij moest even een paar keer slikken over hoe de kerk dacht over homo's. Maar vervolgens is hij toch bij mij terechtgekomen. En dat vind ik gunstig. Dat vind ik gunstig. En dan hoop ik gewoon dat ons leven, dat is een keuze die we maken mensen, dat ons leven zo daadwerkelijk leidt tot gunst bij mensen. Niet om de gunst te verdienen of om te krijgen, of dat je een goed blaadje komt als mens op zich, maar gewoon omdat je ervoor kiest om lief te hebben. En die onderste kan ik niet lezen, waardoor grote dankbaarheid komt. Volgens mij, oh ja, deze, allerlaatste, de laatste tekst. Zijn goddelijke macht, maak uw roeping waar, staat er boven Petrus. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken. Dat is echt het laatste wat ik lees hoor. Wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht, het duizelt mij al. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan. Onvoorstelbaar. Opdat u zou ontkomen aan het verderf, ik wil gered worden, dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Oh nee, die zag ik niet aankomen. Die zag ik niet aankomen. Deel hebben aan de goddelijke natuur. Ik weet niet hoe ver jij bent. Ik heb wel eens het gevoel dat ik er heel ver vanaf ben. En soms denk ik van, ach, zo slecht doe je het allemaal misschien niet. En dan word ik weer trots en dan moet ik dat weer beleiden. Maar waar het om gaat is uiteindelijk wat God bedoelt. Gunstige mensen voor de wereld om ons heen. Opdat zij die gered willen worden, gered kunnen worden. Door ons gedrag, door ons zijn, door ons bidden, door ons liefhebben. Door ons open gemeenschap zijn, door ons open huis. door onze openhouding. En uiteindelijk door ons die deel mogen krijgen aan de goddelijke natuur. Want hier wordt, dit is Petrus, hè, dat zei ik al. Even kijken. Ja, 2 Petrus 1. Span u daarom in, staat er dan nog. Om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Dat is een hele ontwikkeling. Hè. We moeten onszelf afwikkelen en God in God ontwikkelen. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. Uw liefde voor uw broeders en zusters. Met liefde voor allen. Dus wij mogen goddelijke natuur ontvangen om lief te hebben. En zo staan wij dan vervolgens, dat geloof ik, God lovende in de gunst van de mensen rondom ons.